Fijn dat jij spreekt vandaag. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we uw woorden mogen ontvangen door Gore heen. Heilige Geest van God, wilt u hem leiden, inspireren met uw woorden, dat wij ook ervoor openstaan voor wat u eromheen wil zeggen. Bid ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. Zo, een bijzonder goedemorgen. Deze laatste zondag van het jaar, geloof ik. Van het jaar 2025. Ik heb met dit soort momenten een gewoonte om ook terug te kijken, uiteraard naar mijn leven, met de vraag: wat heb ik het afgelopen jaar geleerd? Of waarin ben ik gegroeid? Waarin ben ik dichter bij God gekomen? Wat is er veranderd in mijn leven aangaande mijn geloof en mijn wandel met God? Het is wel interessant om te bedenken dat we een heel jaar lang preken hebben gehoord. Hè? Nou, ik ben prediker, ik spreek ontzettend veel. En de vraag is, wat voor effect heeft dat? Wat voor zin heeft het om elke zondag in de kerk en soms zelfs momenten daarbuiten bij elkaar te komen en te lezen en te preken? Doet het iets met ons? Of niet? Verandert het daadwerkelijk iets in ons leven of niet? Dat is een interessante vraag, toch? Want anders kan ik net zo goed ermee stoppen als het geen zin heeft. Dus ik wil graag weten voor mezelf, van ja, hoe werkt dat nou als we bij elkaar komen om te horen uit het woord van God? Wat gebeurt er dan? Het is wel interessant dat ook in de tijden wanneer de Heer Jezus hier op aarde rondliep, er heel veel mensen waren die naar hem gingen luisteren. Maar niet alle mensen die naar hem gingen luisteren, deden er ook iets mee. Dus ja, je kan zijn woorden horen, je kan zijn woorden kennen, maar of het daadwerkelijk iets doet met je leven, is een groot verschil tussen die twee. Voor mij is dat een hele interessante zoektocht als prediker. In mijn eigen leven, maar ook in mijn bediening om het woord te verkondigen. Ik had een keertje een dienst in het ziekenhuis. Ik werk op de spoedeisende hulp. Het is een verhaal die mij heel erg aan het denken heeft gezet, waar ik veel over heb gesproken, over heb geschreven, wat illustreert het verschil tussen Gods woord kennen en leven in het woord van God. Want ik had een verhaal, wat mij gebeurde, was op de spoedeisende hulp. En er kwam een patiënt, die werd gebracht met de ambulance, die had pijn op de borst. En de gedachte was dat hij mogelijk een hartinfarct kon hebben. En dan kun je dood aan gaan. Dat is vrij ernstig. Dus wij bereiden ons voor om de ambulance op te vangen. En terwijl deze... Nee, hij hoeft niet omhoog, nee.
Ik ben te horen dat hij omhoog moet.
Van wie?
Van een hele lieve vrouw uit de gemeente. Maar dan zal ik hem even voor je bijdragen.
Ja. Nee, ik wilde hem eigenlijk een klein beetje zo draaien, zeg maar. Oh, dat. Okay. Hij hoeft niet omhoog, nee.
Hey, graag gedaan.
Dank je. Maar deze man die werd dus gebracht naar het ziekenhuis met de gedachte, misschien heeft hij een hartaanval, hè, een hartinfarct, dan ga ik juist dood aan gaan. Dus wij bereiden ons voor als team om hem op te vangen. En terwijl de ambulance zo het terrein opreed van het ziekenhuis, zag ik dat er het een en ander aan circus op gang kwam. Want deze man die werd begeleid, niet door familie en vrienden, wat vaak gebeurt, maar hij werd begeleid door grote kerels met kogelwerende vesten en geweren. Ze waren gewapend. Het was een gedetineerde. Die man die zat geboeid met handboeien op de brancard van de ambulance. Dat is best een leuk tafereel, vind ik altijd op mijn werk, als zoiets gebeurt. Ja toch? Gebeurt niet elke dag. En ik hou wel van een beetje actie en spanning. Jullie ook? Mag een beetje roeren, toch? Gewoon dat je hart net iets sneller klopt dan dat ik denk van, come on. Want hij was een vluchtgevaarlijke gedetineerde. Dus de politie denkt dan ook van, ja, straks komen zijn vriendjes hem bevrijden, weet je wel. En dan, dus we gaan hem streng bewaken. En ik dacht, stel je voor, hè, dan zometeen ontstaat er een vuurgevecht. En dat kan. En ik spring in de frontlinie en ik red er een paar en ik ben de held van de dag. Dat is dan mijn fantasie. Dus ik denk, het kan een leuke dag worden zo. Dus wij helemaal klaar en die man die wordt op ons brancard gelegd. De verpleegkundigen die gaan meteen aan de slag om hem aan te sluiten aan allerlei monitoring. Dat is trouwens nog steeds wel een van de mooiste dingen aan mijn werk. Dat heb ik nog steeds. Is dat ik een baan heb waarbij, in mijn geval dan vaak, mooie vrouwen doen wat ik zeg. Op mijn werk kan dat nog. thuis kan ik het vergeten, hè? Maar, dan, maar goed, dus zij, mijn team kent haar werk, dus zij gingen meteen aan de slag. En ik zie opeens dat deze man een kruis om zijn nek heeft. Dus ik denk, even checken, hè, mocht hij doodgaan, hè, waar hij heen gaat. Dus ik vraag aan hem, dat is een belangrijke vraag op de spoed. Dus ik vraag aan die man, meneer, ik zie dat u een kruis draagt. Heeft u iets met het geloof? Hij zegt, nou, jongeman, ik zal je vertellen. Ik ben, of eigenlijk, ik was dominee. Ik was in shock, net als sommigen van u. En het alles stopte, de hele actie. Iedereen zo, de verpleegkundige die ik weet om mijn hobby, dus die dacht ook van, wow, wat gaat er nu gebeuren? En ik was echt even, ik had het niet aanzien komen. Ik zeg, oh, een dominee. Ja, want hij had theologie gestudeerd. Dat heet faculteit der godsgeleerdheid. Hij zei, ja, ik heb theologie gestudeerd. Oh, dus ik zeg, u bent godsgeleerde. Ja, zei hij. Aan de VU had hij gestudeerd. Oh, dus u bent godsgeleerde. Ja. Maar kent u ook God? Vroeg ik hem toen. En toen begon hij te huilen. Hij zei, nee, eigenlijk heb ik hem nooit gekend. En het interessante is dat wij alles over hem kunnen lezen. Dat we zelfs onze studie, ons werk van kunnen maken om te bestuderen wie de Heere is. Maar het heeft geen enkel zin, geen enkel effect op ons leven als we het niet gaan toepassen van dag tot dag. Ik wil je meenemen naar de roeping van Petrus. En dan lees ik even uit Lucas hoofdstuk 5. Lucas hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niks gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorm schol vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Een verhaal die we vaker hebben gelezen waarschijnlijk. Ik heb een gedachte opschrijven die ik nog moet noemen. Leuk. Even bijschrijven, ja. Een verhaal die we vaker hebben gelezen. Toch de roeping van Petrus. Moet je voorstellen hoe dat eruit moet hebben gezien. Er staat dat er een grote menigte zich verdrong om naar Jezus te luisteren. Vertaald naar vandaag de dag, Jezus was in die tijd eigenlijk een soort influencer. Gewoon een man van invloed. En vandaag hebben we allerlei media waarbij mensen iemand volgen om te luisteren naar wijsheden. Toch? We denken iets te leren van iemand. En nou, heb je mensen die heel veel volgers hebben, van die influencers, van die vloggers. En dan is er een grote massa die gewoon naar ze luistert. En zo was Jezus ook, want er waren grote groepen gekomen om van hem te horen. Kennelijk vertelde hij zaken die mensen interessant vonden. Mensen wilden het horen, ze wilden daar zijn waar Jezus was. En ze verdrongen zichzelf om daarbij te zijn. Grote massa. En dan staat er dat Jezus ze onderwees. En in dit geval staat er niet wat hij vertelde, maar we hebben natuurlijk de bergreden bijvoorbeeld. Een situatie waarbij er duizenden mensen kwamen om te luisteren naar zijn woorden. Van hoe moet je leven? He, gelukkig zij die nederig van hart zijn. En hij vertelde ze van aan allerlei wijsheden om je leven mee in te vullen. He, hoe kun je de balk in de oog van je broeder zien? Of nee, andersom, de splinter in het oog van de broeder zien als je je eigen balk niet ziet? Of ga met mensen om zoals je wil dat er met jou wordt omgegaan. Allerlei wijsheden. En mensen smulden ervan. En dat was oké. En nu, als hij klaar is met praten, zegt hij tegen een visser, Simon, die was goed in vissen, kan ik je vertellen, want dat deed hij zijn hele leven. Nu zegt hij, ga naar diep water. En dat is interessant. Het eerste onderwijs wat hij gaf aan de massa was nog bij de oppervlakkig water. Hij was aan de kant. Het was nog allemaal het oppervlakkig water wat voor de massa was. Maar met Simon Petrus gaat hij naar diep water. En daar gebeurt iets anders dan de gewone onderwijs voor de massa. In diep water zegt hij tegen Simon, gooi je net uit. En Simon die denkt van ja, dat heb ik de hele nacht al gedaan. Het is niet, ja, wat moet ik nou doen? En hij was visser, hij wist hoe hij vis moest vangen. Hij wist hoe hij 's nachts, hij had zijn best gedaan en hij had alles al geprobeerd. Hij was daar goed in, dat was zijn terrein, zijn domein. Maar weet u wat? Het heeft eigenlijk toch geen zin, denkt hij, maar op uw woord doe ik het. En dit is interessant. Als Jezus iets tegen ons zegt, soms denken wij, ja maar Heer, het heeft geen zin. Ik ben teleurgesteld. Of ik heb het geprobeerd, of ik ken het al, of zo doen we dat niet. Wordt er dan soms gezegd, dit kennen wij niet. Maar als God ons iets zegt, ook al lijkt het soms onlogisch. Ook al denk je, het gaat niet meer helpen. Het heeft geen zin, of het voelt niet fijn. En Petrus zegt hier, de enige reden waarom ik dit doe, is omdat u het zegt. Op uw woord doe ik het. Nou, lieve vrienden, willen wij aan de oever blijven staan, als de massa zich verdringen om even een glimp te pakken van de wijsheden van het leven? Of willen we zijn in de positie waarin we met de Heer Jezus naar diepe wateren gaan? En daar geloof hebben, hoop hebben, verwachting hebben, dat als wij op zijn woord handelen, dat er dan iets gebeurt. Ook al hebben we het niet gezien tot nu toe. Hij zegt, hele nacht gedaan, heeft geen zin, maar op uw woord doe ik het. En als hij dat dan doet, dan gebeurt er een wonder. Hij is de getuige van een groot wonder, terwijl de massa die aan de oever stond, dat niet ziet. En ik heb ook ontdekt in mijn leven dat wij soms, zelfs zeker in samenkomsten, ik spreek ook veel mensen die zeggen, ja, weet je, wonderen en acties en zo, dat was voor toen en ik zie dat niet in mijn leven. Maar als wij in de massa blijven zitten en niet in het diepe water met Jezus komen, op plekken waarin we uitgedaagd worden om te handelen op zijn woord, dan kan het zomaar zijn dat we ons hele leven in de kerk zitten en nooit wonderen meemaken. Dat kan. Maar dan zitten we de hele tijd als massa gewoon te luisteren naar de wijsheden van Jezus. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nu. En dan zie je dat er een paar zijn met wie Jezus zegt, ga je mee naar diep water? Sommigen zeggen nee, bedankt. Anderen zeggen ja hoor, op uw woord laten we het avontuur aangaan. En als het wonder dan gebeurt, dan is Petrus zo onder die indruk, hij roept de anderen erbij. Dat is interessant hè. Op het moment dat we handelen op het woord van God, dan ontvangen we in overvloed dat wij niet aankunnen, maar dat is een goed moment om mensen erbij te betrekken. Dus als je als christen, als gemeente, als kerk een plaats wil zijn waar je mensen bij kan roepen, ja, dan moet je wel iets hebben gevangen. En dat vangen we op het woord van Jezus. Als Jezus spreekt en we gooien de netten uit, dan zien we van alles gebeuren. Het is een goed moment om mensen te roepen. Maar dan zien ze van een afstand, hé, maar wat gebeurt daar in de boot van Simon? Maar wacht eens even, die heeft een grote vangst. En iedereen komt erbij en is genoeg voor iedereen. Het is een bijzondere ontwikkeling van het optreden van Jezus. Eerst aan de oever, gewoon lerende. Prima, niks mis mee, wijsheden, streelt de oor, goed voor je. Nou, maar gaan we naar diep water? En handelen we op zijn woord? En dan gebeurt nog iets heel moois. Als Petrus dat gezien heeft, opeens komt daar het besef. Maar ik ben een zondig mens. Petrus heeft al die tijd het optreden van de Heer Jezus gehoord, want hij was erbij. En al die tijd dat hij naar de woorden van Jezus luisterde, had hij dat niet. Had hij niet het idee van, hé, maar ik ben een zondig mens. Hij had dat niet toen Jezus zei, maar kan ik bij je op de boot? Ja hoor, kom maar, ga maar naar diep water. Toen heeft hij niet gezegd, nou laat maar zitten, ik ben een zondig mens. Ik heb u net gehoord aan de oever. Nou, die standaarden kan ik niet voldoen. Het is bizar, waarom gebeurde het toen pas? Waarom had Petrus, na al die keren dat hij Jezus had gehoord, niet het idee, maar ik ben een zondig mens. En op dat moment wel. Is interessant toch, of vindt u van niet? Nou, ik heb ontdekt dat wij als massa naar de woorden van Jezus kunnen luisteren, zonder dat we het zo dichtbij laten komen dat wij toegeven, maar wacht eens even, ik ben een zondig mens. Mensen kunnen vol zonde in de kerk zitten en geen seconde beseffen, ik moet me bekeren. Dat kan. Dat kan. Dat heeft met van alles te maken, maar dat kan en dat gebeurde toen ook. Wanneer kwam bij Petrus het besef van, wacht eens even, u bent een grote God. U bent heilig. En ik ben maar een zondig mens. Ik kan niet met u optrekken. Dat besef kwam in diepe wateren. Dat besef kwam toen Petrus handelde op zijn woord. Dat besef kwam toen Petrus zag dat de Heer voorziet en wonderen verricht. Toen pas besefte hij, ik ben een zondig mens. Vandaag de dag zoekt de mens vaak eigenlijk rechtvaardiging om te leven zoals we zijn. In plaats van dat we op zoek zijn naar hoe kan ik, help me te bekeren, te veranderen naar het beeld van Christus. Andersom, heel veel mensen en heel veel kerken zijn op zoek om gewoon wat er is te normaliseren. Want dan hoef je dit besefsmoment niet te hebben. Vaak zijn we bezig om te luisteren naar de woorden van Jezus. En hij sprak vol liefde en genade. En dat is genoeg om overal een saus overheen te gooien en te rechtvaardigen. Want hij is een God van liefde, dan is alles oké. Hoe kan een God van liefde iets afkeuren? En dan gaan wij ook van alles liefde noemen en dan is het ook opeens oké. En dat kan, want dan triggert het ons niet. Want dan kennen we Jezus niet in diepe wateren. Dan zijn we een schare die luisteren, die op zoek is naar wijsheden, net als in de wereld vandaag de dag zoveel gebeurt. De Bijbel is niet de enige bron. Er zijn mensen die allerlei psychologische wijsheden droppen en veel volgers hebben. Gewoon omdat het de oren streelt. Maar Jezus gaat naar diepe wateren met zijn leerlingen. En de vraag is, willen wij een leerling van Jezus zijn? Of willen we scharen zijn? Als je een leerling van Jezus wilt zijn, dan kan het niet anders. Of je op een punt komt dat je zegt, Heer, ik ben een zondig mens. Red mij, genees mij, verander mij naar uw beeld. Als we dat bekeringsmoment uitstellen of niet willen, ja, dan blijven we als scharen overal een beetje meeluisteren. Maar dan gebeurt er niks, dan heeft het geen enkele zin. Geen enkele zin. En dat is eigenlijk op alle aspecten van ons leven. Als ik terugkijk naar mijn leven van het afgelopen jaar, dan stel ik mij echt de vraag, waarin ben ik veranderd? Door de woorden van Jezus. Of heb ik misschien mijn omgeving veranderd, zodat ik mij prettiger voel? In plaats van zelf te veranderen, willen we vaak de habitat veranderen, naar mijn beeld. Als de kerk iets te scherp wordt, dan zoek ik toch een ander. Als de preek iets te radicaal is, dan ga ik toch ergens heen waar het niet zo is. Dus je kan ook kiezen om te zeggen, nou, ik hoef niet te veranderen. Ik ben goed zoals ik ben. Dat kennen we toch? Dat is in het Nederlands, als je inburgert, in de inburgeringscursus, de eerste wat je leert, je bent goed zoals je bent. Ik snap dat hoor. Mag ik even jullie pesten? Jullie Hollanders? Ik begrijp waar dat vandaan komt. Tuurlijk snap ik dat. Ik weet wat het is, zelfacceptatie en je hoeft niet te doen alsof en geen rol spelen. Ik snap het allemaal. Maar eigenlijk is een term, is het zo slecht? Gaat er eentje weg? Grafje. Ze denkt, maar hier heb ik geen ticket voor gekocht. Maar hoewel ik begrijp wat we bedoelen als we de ander bemoedigen met je bent goed zoals je bent, eigenlijk is het niet bijbels. Want wij mogen veranderen naar het beeld van Christus, dat is iets anders. Als ik goed ben zoals ik ben, dan vlieg ik morgen naar de hemel, heb ik de rest niet meer nodig. Dan is het klaar. Maar dat constante scherpen van wie je bent, veranderen naar het beeld van Christus, dat vinden we soms vermoeiend, dus we schaffen het af. Soms willen we niet strijden tegen mijn eigen ik. Soms willen we niet onze eigen ik kruisigen. En willen we gewoon dat we de theologie aanpassen op wat ik vind. En als het niet fijn voelt, lieve vrienden, dat is, als je alleen maar dingen doet wat fijn voelt, ga je hartstikke dood, kan ik je vertellen. Weet je, als we naar de sportschool gaan, zitten hier mensen die naar de sportschool gaan? 3, lekker gezond, heel goed. Goed bezig, gemeente. Maar stel je wilt trainen, je wilt, nou ja, noem het maar op, ergens beter in worden. Als een groepsport of fitness of whatever, je wilt groeien. En je gaat erheen en je hebt een personal trainer, eentje die de beste is van allemaal. En die vertelt je hoe het zit. Dan kun je er naar luisteren. Dan kun je zeggen, oké, nu weet ik het. Maar dat verandert nog helemaal niks aan jouw conditie of kracht of spieren. Het horen niet, het weten niet. Pas op het moment dat je het gaat doen, ga je effect zien. En niet anders. Of als je naar de dokter gaat. Mensen die naar de dokter gaan, al die anderen die net niet hun hand opstaken, die niet sporten. Als je hoort wat de dokter zegt, dan denk je van, show, die heeft kennis, leuk, nu weet ik het ook. Maar je doet het niet, verandert er helemaal niks. Dus we kunnen wel naar de sportschool gaan en denken, ja, het zal wel, ik zit er wel, ik heb een abonnement. Hè? Ik behoor ook tot die categorie, die abonnement heeft maar niet gaat. Nou, dan kan ik je vertellen, dat helpt niet. En zo is het ook met het woord van God. We kunnen het horen, we kunnen het weten, we kunnen het bestuderen. Maar als de keuzes die we maken niet zijn gebaseerd op, Heer, op uw woord doe ik het. Al vind ik het moeilijk. Maar als u het zegt, dan doe ik het. Dan is het ons, dan baat het ons niet. Dan helpt het ons niet. Dan veranderen we niet naar zijn beeld. Dan komen we niet op een punt dat we op onze knieën vallen en zeggen, Heer, ik ben een zondig mens. Verander mij. Omdat we dan op zoek gaan naar rechtvaardiging om de keuzes te maken zoals we die willen. Op alle terreinen van ons leven, de Bijbel geeft zoveel handvaten hoe we moeten leven. Het is niet in de eerste plaats bedoeld als een mooie filosofische boek om onze oren te strelen. Het is niet bedoeld om te zeggen, ja, ik ken het wel en ik heb ook een Bijbel thuis. Nee, het is bedoeld om keuzes te maken, ook al lijkt het onlogisch. Eigenlijk op alle terreinen van ons leven. Als het gaat om partnerkeuze, huwelijk. Om over geld uitgeven, over hoe je om moet gaan, over gewoon alles, hoe je moet leven. Elk aspect van ons leven heeft God over gesproken. Velen van ons, en ik spreek regelmatig met mensen over Bijbelse vraagstukken. Velen van ons die horen dat, maar die maken eigen keuzes los van dat. Omdat het ons niet bevalt, of omdat het niet goed voelt, of allerlei emotionele redenen. Of omdat we teleurgesteld zijn. En dan vragen we ons af, soms, waarom het leven één grote mestap is. Petrus valt op zijn knieën en zegt, Heer, ik weet niet of ik dit kan, want ik ben een zondig mens. Maar het mooie is, er gaan steeds meer mensen weg. Ik heb het idee dat het niet helemaal goed gaat met de preek. Het mooie is... Het mooie is dat het punt waar Petrus hierop komt, Simon die zegt, Heer, maar ik ben in diep wateren met u. Ik heb gehandeld op uw woord. Mijn ogen hebben uw kracht en macht gezien, uw wonderen. En ik heb het besef dat ik een zondig mens ben. Dat is de grond waarop God een discipel maakt. En verder gaat met je. Dat is precies de plek waar je moet zijn. Ik kan het niet zelf. U bent een goede God. Maar op uw woord handel ik. Meer hoeven we niet te kunnen. Hij kijkt niet naar je capaciteiten. Het is niet afhankelijk van je talent wat hij met je kan. Maar hij is op zoek naar beschikbare, gebroken mensen die het besef hebben, zonder u kan ik het niet. Omdat hij dan met zijn geest in je en in mij komt wonen. En omdat hij dan het stuur over kan nemen. Het is ook zo illustratief. Ik heb in Kaapstad gewerkt in Zuid-Afrika. En het is één verhaal daar wat heel erg hier van toepassing op is. Wat zo illustratief is. Dat was een jongen die was... Het was een zaterdagavonddienst. Die was gestoken in zijn hals. Dus die kwam binnen met een beetje bloed die uitspoot. Jullie hadden van bloedverhalen, toch? Nee? Vallen er mensen flauw? Zitten er kinderen bij? Ik hou ervan, is mijn afwijking. Maar goed, deze jongen die kwam, dus hij was in zijn hals. Nou, bloed, bloed, bloed. Dus ik spring er bovenop. Fantastisch werk voor mij als spoeddokter. En dan op een gegeven moment, ja, dan moet je kijken, is zijn halsslagader geraakt of niet? Nou, die was nog heel. Dus ik stelpte de bloeding en ik dacht, nou, het komt wel goed. Maar ik heb even tijd nodig om dat wond te repareren. Dus ik ga even rustig zitten. Ik neem mijn tijd en dan... kan ik het een beetje mooi hechten. Hè? Dokters hechten, dokters naaien niet. Soms wordt er gezegd, wond is genaaid. Advocaten naaien, dokters hechten. Er zit een verschil tussen die twee. Zit er advocaten in de zaal? Nee? En ambtenaren en politici en al die anderen. Nee, flauw. Maar goed, dus ik dacht, ik moet zijn wond gaan hechten. Ja? Dus ik zit daar met mijn naald en een mes en een naaldvoeder heel dicht bij zijn slagader. Dacht de heer Karotis. En dan zijn mensen vaak eerlijk. Dat is een goede moment om gesprekken te voeren. Als je zo dicht bij hun halsslagader bezig bent. Dus en ik vroeg aan die jongen. Want weet je, hij was niet op de Bijbelstudie gestoken. Dat kan ik je vertellen. Het was echt een boef. Dus die deed alles wat God verboden had. Het was echt zo'n crimineeltje die vaker kwam op de spoed. En ik vroeg aan hem. Ik zei, joh, het is zaterdagnacht, man. Zometeen is het ochtend. Moet je niet naar de kerk? Is toch veel beter om in de kerk te zitten dan hier bij mij op tafel te liggen? En toen zei hij, en dat vond ik heel treffend, hij zei, ik ben zo'n zondig mens, wat ga ik doen bij die heilige God? Hij had een enorme besef van wie God is, de heiligheid van God, en dat hij een zondig mens was. Dat vond ik treffend. Alleen waarin hij zich vergiste, is dat wij allebei die heilige God net zo hard nodig hebben. Zowel hij als ik. Of ik nou de witte jas aan heb of niet. Juist het besef dat God, de schepper van hemel en aarde, mens is geworden. Onder ons heeft geleefd. Ons heeft verteld en onderwezen. Heeft gezegd, gezonde mensen hebben geen dokters nodig. Zij die denken, ik ben goed zoals ik ben, het is oké. Hebben Gods genade niet nodig. Maar zij die denken, ik ben een zondig mens. In plaats van mijn werken goed praten, dat ik ze spiegel aan het woord van God en denk van, Heer, maar deze keuze die ik maak is niet oké. En in plaats van uw woord te veranderen of te rechtvaardigen, verander ik mijn leven en mijn keuzes. Dat vraagt om moed. Dan word je een leerling van Jezus. Anders blijven we scharen en horen we zijn woorden. En verandert er volgens mij niks in ons leven. Tot slot, dit verhaal wordt eigenlijk steeds gekker. Na dit alles. Ik bedoel, Simon Petrus heeft de vangst van zijn leven. Was een visser, hij leefde van vis. En hij had de hele nacht zijn best gedaan, niks kunnen vangen. En nu heeft hij echt enorm veel oogst binnengehaald. Financieel superhandig. Ik wil zoveel, hij had meteen de knaller, hij had zijn hypotheek kunnen afbetalen. En nou ja, hij had van alles kunnen doen. En dan staat er, ze kwam aan land, hij liet alles achter en volgde Jezus. Ik bedoel, heeft hij eindelijk op het woord van God gehandeld en een enorme winst gehaald. Het kan ook lijken, als je dit verhaal leest, dat je denkt van, nou, als je een beetje hier slim bent en denkt van, nou, weet je wat, doe Jezus ook maar in mijn boot, daar valt veel voordeel uit te halen. He, want, of misschien als ik zeg wat God doet, nou, daar valt veel winst uit te halen. En dat wordt gedacht, hè. Dat wordt gedacht, alsof het verhaal hier eindigt. Kom bij Jezus, want hij deelt vis uit of zo, weet je wel. Gewoon, het gaat dan goed. Je kan je boot vullen in overvloed, oké. Okay. Maar daar stopt het niet bij, hè. Hij liet alles achter om Jezus te volgen. Want op het moment dat wij naar diep water gaan met Jezus, op het moment dat wij beginnen te handelen naar zijn woord, dat de keuzes die ik maak, wie ik trouw, hoe ik mijn werk uitvoer, hoe ik met anderen omga, hoe ik mijn ouders eer, hoe ik mensen vergeef, dat ik, al die keuzes in je leven, als je dat maakt met God, tot besef komt, ik ben een zondig mens, zijn wonderen begint te zien in je leven, dan is de rest niet meer interessant. Veel vis, weinig vis, groot huis, klein huis. Mooie auto, geen auto. Dan wordt dat allemaal totaal niet meer relevant. Dan heb je een ontmoeting met Jezus. En hij laat niet alleen maar zijn vangst achter, maar ook zijn boot. Eigenlijk wordt hij armer. Eigenlijk, menselijk gezien, is hij slechter af. Hij laat alles achter en hij volgt Jezus. Maar geestelijk gezien, en we zien dat Petrus als leerling van Jezus rijker wordt dan ooit. Op zijn plek komt, op zijn bestemming komt. Geschiedenis verandert. Geschiedenis schrijft. Omdat hij handelt op zijn woord. Mijn vraag aan u, aan jou, is vandaag zo, jaar afsluitend, en als we ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En zijn wij in een schare en willen we zo blijven? Of willen we dat Jezus ons verandert? En dat gaat pijn doen, dat scheurt. Dat is niet leuk. Dat betekent dat je offers moet brengen. Soms moet je dingen achterlaten. Soms moet je mensen achterlaten als je Jezus wilt volgen. Het kan je vriendschappen kosten. Het kan je baan kosten. Het kan je iets kosten. Maar handelen op zijn woord geeft ons alles. Brengt ons alles. Ik wil de muzikanten vragen om het podium op te komen. Hebben we liederen nog of niet? Of, ja? Ik wil een gebed uitspreken. Dit moment nemen dat jij, zoals je hier bent. Misschien kom je vaker in de kerk, misschien voor het eerst. Misschien zit je hier en je herkent je als een leerling van Jezus of je herkent je als een van de scharen, van afstand luisterend. Dan wil ik over je uitspreken dat je dit moment en deze kans en deze woorden ook neemt om andere keuzes te maken in je leven. Dat je besluit neemt van Heer, ik wil dat u in mijn boot staat en ik wil met u naar diep water varen. Ik wil niet meer blijven aan de oever, aan de oppervlakte, maar ik wil de diepte in. Ik wil mijn vertrouwen op u stellen, niet alleen maar er door in de kerk te zitten, maar door uw woord te gaan leven. De keuzes te maken gebaseerd op dat u hebt gesproken in mijn leven. Misschien zit je hier en je weet God heeft gesproken en je hebt het niet gedaan. Dat kan. Maar God geeft je een nieuwe kans. Heere God, ik bid voor uw gemeente, voor uw lichaam. Heer, voor deze mooie mensen. Dat we hier bij elkaar zijn gekomen, dat we zingen van uw grootheid. Maar Heer, dat we ook lezen over uw ontmoeting met Petrus, met Simon die Petrus werd. Heer, ik bid dat een ieder van ons op deze manier ook vandaag tot één keer een besef mag komen. Uit mezelf kan ik het niet, Heer. Maar stap in mijn boot. Laten we naar diep water varen en spreek. Want op uw woord, omdat u het zegt, Heer, doe ik het nog één keer, zegt Petrus. Vader, dit spreek ik uit over een ieder die hier zit. En als jij hier zit en je denkt, ja, ik heb het vaker gehoord, maar nooit gedaan. Dan daag ik je uit.